Ik ben heel blij dat ik hier mag zijn en iets mag vertellen vanuit Gods woord over een prachtig thema, genade. Toen Noach uit de ark kwam met zijn gezin, ik weet niet wat voor gevoelens hij toen had, dat zal heel gemengd geweest zijn. Dan lezen we in Genesis hoofdstuk 8 vers 20. En Noach bouwde een altaar voor de Heere. En hij nam van al het reine vee, van al het reine gevogelte, en bracht brandoffers op het altaar. Het eerste wat hij deed, dat was een altaar bouwen. En we weten allemaal dat ons leven geleefd kan worden doordat er een altaar is. En door dat altaar opent God zijn hart. We gaan dat lezen in de volgende dia. U krijgt dat ook op uw scherm. En de Heere zeide in zijn hart. Dat is een groot wonder dat wij iets van Gods hart mogen zien. Misschien is dat ook wel het moeilijkste onder ons mensen. Je hart te laten zien. Je innerlijk. Woorden zijn tekeningen van je hart. Soms zijn woorden vulkaanuitbarstingen. En dan tekent dat je hart wat er is. Soms zijn ons hart is verborgen en kleden wij ons met eigen gemaakte kleden, met mooie kleden. En zetten wij iedereen op het verkeerde been. Maar als wij spreken, eerlijk spreken, dan tekent ons dat ons hart. En soms kan dat zeer ontredderd zijn. En God opent hier zijn hart, doordat er een altaar is. En dan zegt God dit, ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. De gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht van zijn jeugd af. En ik zal voortaan niet al het levende meer doden zoals ik gedaan heb. God opent zijn hart en laat zijn plan aan ons zien. God moest de aarde verdelgen. We lezen in Genesis 6 ook iets van Gods hart. En daar staat er dat God het bedroefde dat hij alles gemaakt had. Nu, wij kunnen ons dat niet voorstellen. In België hebben wij een magazine dat heet Knak. En dat magazine, dat is een wekelijks magazine. En dat had een dossier van mishandeling in de gezinnen. Mishandeling van vrouwen. En het eerste getuigenis wat erin stond, dat was zo weerzinwekkend. Dat was een vrouw die in een groep verkracht werd. Dat werd helemaal gefilmd, met verminking van haar lichaam. En toen zij helemaal thuis was in het ziekenhuis, op het randje van de dood, genezen werd, ook emotioneel genezen was, een half jaar daarna kreeg ze e-mails. En toen zeiden ze, wanneer je niet duizenden euro's betaalt, gaan wij die video op de sociale media zetten. Ik heb daarvan wakker gelegen. Dat was de toestand voor de zondvloed. God kon het niet meer managen. De zonde van de mens, als die onbeteugeld verder gaat, is verschrikkelijk. En God openbaart hier zijn hart. En zegt, ik zal dat nooit meer doen. Maar de kwalificatie van het menselijk hart is precies hetzelfde als voor de zondvloed. Dus God gaat iets doen met Noach, een verbond sluiten, om te voorkomen dat datgene wat voor de zondvloed gebeurde met de mens niet meer zal gebeuren. God zegt, ik ga voortijdig telkens ingrijpen. Ik ga allerlei dingen organiseren, zodat de zonde van de mens niet kan volgroeien. zodat het kwaad niet tot het diepste kan komen. In het boek Openbaring zegt God, nu is er geen uitstel meer en trekt God zich terug. In 40-45 hebben we gezien dat God zich even terugtrok. En wat er dan gebeurde met de mens, dat was buiten elke verwachting. Dat is weerzinwekkend. Dit is ons hart zonder God. En God opent hier zijn hart en zegt, ik ga iets doen waardoor ik voorkom dat er ooit nog een zondvloed komt. En dat heeft God gedaan. Nu, de leeftijden voor de zondvloed waren meer dan 900 jaar vaak. Nu is dat helemaal gereduceerd tot heel laag. God wil niet dat de zonde volgroeit in een mensenleven. Als we in Genesis 11 lezen en de torenbouw van Babel daar is, dan zegt God, hey, nu kunnen ze alles. Als ze één zijn, nu kunnen ze alles. Nu kunnen ze dan weer komen op het niveau van net voor de zondvloed. En God zegt, ik ga de talen introduceren, zodat ze verward raken. Toen God met Abraham de maaltijd had gevierd en op weg gaat naar Sodom, dan zegt God, ik ga ingrijpen. Ik ga ingrijpen. God zegt bij Nineveh, ik ga ingrijpen. God heeft in het Romeinse Rijk in de eerste jaren na Christus ingegrepen. Het zal niet meer op een zondvloed uitkomen. Maar het menselijk hart is niet veranderd. Dus God gaat een verbond sluiten met Noach. Zo geweldig. God opent zijn hart. En we gaan naar dat verbond kijken. Dat is een verbond van genade. We hebben dat niet verdiend, want dat hart van ons is nog hetzelfde. Dat gaat ook niet over onze redding van onze ziel. Dit gaat niet over het eeuwige. Dat komt straks, dat is de specifieke genade. Dit is de algemene genade. Die is voor de goddeloze en voor de gelovigen. God laat zijn zon schijnen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. God helpt. Doordat we naar de ziekenhuizen mogen gaan. En de ziekenhuizen, die verzorgen de godlogenaars en de oprechten die wandelen met God. Dat is algemene genade. Daar is geen verschil in. En dan zegt God zo geweldig tegen Noach. Noach, luister. Voortaan al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Wist je dat God gesproken had? Of denk je dat allemaal vanzelf komt? Je moet niet denken dat als God spreekt, dat hij dan telkens weer nieuwe dingen moet doen of zo. God heeft gesproken en hij heeft iets ingezet wat hij altijd handhaaft. We zijn nu in de winter en de lente komt. En in de lente gaan we zaaien. Waarom gaan we zaaien? Ja, zeggen ze, ja, maar dat weten we. Dat zegt de wetenschap. Ja, maar wij zijn gelovigen. Wij zeggen, ja, dat is waar. De wetenschap heeft ontdekt dat God trouw is. En straks komt de lente. En de lente die roept ons op te zaaien. Want we weten dat de zomer komt. We weten dat de oogsttijd komt. En we zaaien in verwachting zoals we gezongen hebben. Omdat we weten dat God trouw is. Hij heeft dat beloofd aan Noach. Daarom is dat een groot wonder. En christenen die horen dat wonder te beleven elke dag. Sta op uit uw bed en prijs God. Wees hem dankbaar voor het eten wat op tafel staat. Dat is een wonder van God. Dat is genade. Dat krijgen de goddelozen en dat krijgen de gelovigen. Allemaal. Maar dat is niet automatisch, dat hebben we niet verdiend. Daar is dankbaarheid voor nodig. Dankbaarheid voor het weer, voor de regen. Hoe wonderlijk is dat, die regen. Dat de oceaan verdampt en de wind de regen brengt over het land. Als het droog is en we sproeien, is daar geen einde aan. Maar één keer een regenbui. Zo ervaart het als een heerlijkheid van God. Maak je leven tot een vreugde, een verwondering. Als je door de korenvelden loopt, staat erin stil. Pak een aar en zegt God, hier groeit mijn brood. Dit is indrukwekkend. En als u dan aan tafel zit met uw kinderen, prijs God dan voor al de heerlijkheden op tafel. Dan ga je niet meer mopperen als het een keer verkeerd gaat. Maar dan weet je, God, u heeft dat met Noach gezegd. Algemene genade. Wat is dat fantastisch. Laat ons verder gaan. Toen zegende God Noach en zijn zonen. En hij zei tegen hem, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Wat geweldig is dat. Wat een moed krijgen we door deze woorden. Tegenwoordig is het een overwegen. Zouden we nog kinderen nemen? Want de tijd is toch wel erg zwaar. Wat gaan onze kinderen meemaken? Houd moed, God gaat zorgen. We hebben erover gezongen. Houd moed, wees blij. En allen die de nood van kinderloosheid hebben in hun leven, weet dat God nabij is en je kent. Verzorg de andere kinderen, zoekt zijn liefde. Wees blij om de algemene genade en spreek over je droefheid, weent over je droefheid. Want dat is een hele zware weg die je moet gaan. Maar dit is de algemene genade van God. Hij geeft ons kinderen. Heb moed, wees ook bereid om ze op te voeden. Wees bereid om zorgen te hebben. Wees bereid om biddend op Gods belofte te pleiten. Want Hij is het die ons die algemene genade geeft. Laat het zien aan allen in de wereld dat we weten dat God dit heeft beloofd. En dan staat er zo geweldig dat de Heere God die algemene genade verder uitwerkt. Vrees en schrik voor u zal er zijn bij de dieren van de aarde en bij alles, alle vogels in de lucht, bij alles wat op de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee. Ze zijn in uw hand gegeven. Alles wat beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen. Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gras. Maar vlees met zijn leven, zijn bloed er nog in, mag u niet eten. Het is een geweldige zaak dat God heeft bepaald dat er schrik is tussen de dieren en de mensen. Ja, de dieren zijn roofdieren geworden. Die eten vlees, maar dieren die gaan van ons weg. In België is er heel veel te doen over de wolven. De wolven die overal opduiken. En mensen zijn bang, maar we weten dat wolven bang zijn van mensen. Dat is een algemene genade. De aarde blijft bewoonbaar, ondanks die vloek die er ligt op de aarde. God zegt, ik ga er een afstand maken tussen de dieren en de mensen. En God zegt, ja, ook voor het voedsel mag je de dieren nemen. Sommigen zijn vegetariërs en dat is een goede zaak, dat mag je zijn. Maar je mag nooit daar de Bijbel voor gebruiken. God heeft het ons dat geschonken. Maar we mogen niet onverantwoord met dieren omgaan. We mogen niet dieren eten zoals dieren dat doen. Wij zijn mensen en wij verzorgen onze dieren grandioos. We zorgen dat er geen bloed in zit. We gaan niet dieren martelen. We gaan niet dieren zomaar doodschieten voor ons. Er is algemene genade. Het is Gods schepping. We hebben grote eerbied voor alles wat God heeft gemaakt. En we zijn dankbaar voor wat hij aan ons heeft gegeven. En dan zegt de Heere God, voorzeker, ik zal vergelding eisen van uw bloed. Voor uw levens vergiet iemand het bloed van de mens. Door de mens zal diens bloed vergoten worden. Want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Wonderlijk is dit. God zegt, ik ga de zonde beteugelen. Ik ga kaders maken. Ik ga zorgen dat er een organisatie komt in de mensheid. Dat als iemand grenzen overgaat, dat er dan een organisatie is die die mens veroordeelt, die die mens isoleert. En hier wordt de overheid geïntroduceerd. Een overheid, een instelling van Gods wegen. De overheid die niet per se God dient, maar is ingesteld. Die niet per se doet wat God vraagt, maar is ingesteld om het kwaad te beteugelen, zodat het niet meer tot een zondvloed komt. Die algemene genade. Daardoor kunnen wij hier samenkomen. Daardoor kunnen wij de Heere dienen. Daardoor kunnen wij in onze gezinnen God de eer en de glorie geven. Wat is dat geweldig. Daarom laat ons niet ongecontroleerd, laat ons niet boos zijn op regeringen. Laat ons niet doen alsof ze alles maar tegen ons doen. Maar laat ons buigen voor God en eren dat hij die algemene genade gegeven heeft. Als u één keer geweest bent in een land waar er geen regering is, Libië, dan bent u niet veilig, nergens. De dieren zullen van u weggaan, maar de mensen niet. Want de mensen, ze zijn hier beschreven. Nou, die algemene genade, die is voor iedereen. Maar wij zijn kerk. Wij hebben specifieke genade gekregen. God zocht Abraham en vroeg hem om uit Ur der Chaldeeën te gaan naar het land dat God hem wijzen zal. Hij gaat dan langs de Eufraat, zo naar Haran en van Haran naar het beloofde land. En langs de Eufraat komt hij langs de torenbouw van Babel. En die toren, dat is een ruïne. En daar heeft hij ongetwijfeld stilgestaan. En dan heeft God hem laten zien, ik heb daar ingegrepen. Want ik wil niet dat de aarde opnieuw wordt, zoals voor de zondvloed. Maar Abraham, ik ga nu met jou iets specifieks doen. Ik ga nu jou uit je land halen en ik ga een wonder doen in jouw gezin. Ik ga een kind geven als het niet meer kan, als je niet meer vruchtbaar bent, als je hoge leeftijd hebt. En ik zal uit dat kind zal ik iets grandioos gaan doen. En dit is mijn plan. En dan komt de specifieke genade. De Heere nu zei tegen Abraham, gaat uit uw land, uit uw familie en uit uw huis, het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en vervloeken wie u vervloekt. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Daar komt een specifieke genade. God roept Abraham. En God geeft Isaac. En Jacob kiest hij in plaats van Esau. En uit Jacob komt Juda. En uit Juda komt David. En uit David komt de Heer Jezus Christus. De specifieke genade. En wij op dit moment zijn koningskinderen van die specifieke genade. En wij roemen in de algemene genade. We zijn zo dankbaar voor het eten. We zijn zo dankbaar voor het koren op het veld. Voor de vruchten aan de bomen. Voor de seizoenen, voor de regen, voor de zon. We eisen niks op, maar we wandelen in de wegen des Heeren, lovend en prijzend voor wat hij heeft geschonken. Omdat onze ogen zijn opengegaan voor het grote plan van God dat hij in de Heer Jezus heeft geopenbaard. En zo staat het er door de apostel Paulus geschreven. Welnu, Zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet en aan zijn nageslachten. Als er sprake zou zijn van velen, maar van één. En aan uw nageslacht, en dat is de Christus. En hem verheerlijken wij in de gemeente. Hem komt de glorie toe en de aanbidding, de Heer Jezus Christus. Die op aarde kwam, die veracht is. De tijd van voor de zondvloed leek terug te komen toen hij aan het kruis werd genageld, toen hij werd bespot, toen de soldaten rondom hem waren en zich een bult lachten en hem kroonden als een koning met een doornenkroon en een versleten koningsmantel. En hij bleef staande. Zijn glorie, zijn majesteit is alles overweldigend. Hem volgen wij. Hij, de schepper, die zo nederig en klein kwam in Bethlehem. En we danken God voor de algemene genade. En we prijzen God voor de specifieke genade. En omdat we die specifieke genade hebben gekregen, heeft hij onze ogen geopend om de glorie voor hem te brengen voor alles wat hij beloofd heeft aan Noach. God zegen je. En maak van je een blij, vreugdevol en krachtig mens op uw werk, waar u ook bent, die God looft en prijst. Halleluja. Amen.
Stroomt van Prachtig. Mooi lied, hè?
Ja, is prachtig, ja.
Zo, super.
Absoluut, ja.
Hey Wout, dankjewel, joh. Ik zag al wat langskomen op de Regenboog Broederrap ook. Een indrukwekkende preek zag ik staan en een aantal berichtjes. Supermooi.
Ja.
Inderdaad, één berichtje sluit ook. Het sloot ontzettend aan bij het Bijbelleesplan. Dat wij op dit moment in de gemeente aan het doorlopen zijn. Ze hebben net mee begonnen, 3 jaar lang.
Ja.
Door de Bijbel heen, in een heel rustig tempo. Maar inderdaad hebben we net ook een paar dagen geleden het ingrijpen van God met Noach gelezen.
Ah, ja.
En alles wat daarna komt. En vervolgens zijn we nu ook begonnen met lezen het chronologisch.
Ja.
En nu zijn we ook begonnen aan Job.
Ah, ja.
Waarin natuurlijk ook over dat lijden gesproken wordt. Dus die zonde en dat lijden, die komen samen. Daar heb jij natuurlijk wel wat over gedeeld. En ik schreef 1 zin zo even snel op. Van, het is maar goed dat we niet zo oud worden.
Ja.
Dat was voor mij echt...
Ja.
Iedereen wil oud worden. En als je dan, ik weet niet hoe jullie dat hebben, als je dan de Bijbel leest, zeker nu, denk ik, nou, die werd 900 jaar, wauw, wat kon die allemaal doen?
Ja.
Maar wat kon die allemaal doen een andere kant op?
Ja, absoluut, ja. Ja. Dat is waar, ja.
Een vraag, hoe verhoudt het ingrijpen van God zich, waar je het over had, met algemene genade, later met specifieke genade, tot, nou ja, als we dan met Job spreken, tot ervaren lijden? Nou, je gaf een heel indrukwekkend voorbeeld uit het magazine Knak.
Ja.
Hoe verhoudt dat ingrijpen zich nu tot dat lijden? Terwijl wij soms denken, nou, God mag wel ingrijpen. Dat is een moeilijke vraag, begrijp ik, hoor.
Dat is een heel moeilijke vraag, maar ik zou onderscheid willen maken tussen het algemene en het specifieke. Ik kan niet begrijpen waarom anderen veel moeten lijden en ik niet. Daar begrijp ik dus niets van. Ik ben natuurlijk veel betrokken. Ik ben 40 jaar predikant. Ik ben op dit moment betrokken bij weerzinwekkende zaken. Van lijden die ongekend zijn. En dan sta je erbij, waarom overkomt mij dat niet?
Hè?
Dan zie ik dat als een onvoorstelbare genade die ik nooit kan beantwoorden. Waar ik nooit dankbaar voor kan zijn. Want dat is zo overweldigend groot, maar dat is verborgen in God. Dat weet ik niet. Maar algemeen kan ik het wel begrijpen, want het is... Ons diepte van ons hart is uitsluitend te bereiken door lijden. God heeft geen ander middel dan ons in ons diepste te bereiken door lijden. Door dingen af te nemen. Omdat wij vul ons met surrogaat, en ik doe dat ook de hele dag. En bij lijden zoek ik naar de diepte waar God wil komen. Dus het is absoluut... De apostel Paulus had misschien als enige de gave van de Heilige Geest van lijden. Die heeft hij gekregen, reeds maar 1 Korinthe hoofdstuk 13 of Handelingen 9 bij zijn roeping. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet. En door dat lijden is op dit moment de gemeente van de Heer Jezus Christus wereldwijd krachtig. Als hij dat lijden niet gehad had, op dit niveau, die diepte, dan had de Bijbel niet zuiver geweest. Maar door dat lijden en Paulus zijn gave van de geest van dat lijden, heeft God dat zo zuiver gemaakt. En wij prijzen God. Dat is het eerste wat ik ga doen. Als ik in de hemel kom, dan ga ik Paulus opzoeken en hem knuffelen en zeggen, Paulus, je hebt zoveel geleden. En ik ben zo onvoorstelbaar dankbaar daarvoor. Ja.
Oh ja. Ja, precies. Je sluit helemaal precies aan wat er ook op de EDR Connect app even aan berichten geplaatst werd over het lijden. En daar kwam C.S. Lewis ook langs.
C.S. Lewis, de megafoon, ja.
De megafoon van God. Van door dat lijden heen kun je alleen nog maar bij God terecht.
Ja.
En dus zegt God, kijk, mij heb je nodig.
Ja.
Maar dan wel vanuit die genade bedoeld natuurlijk.
Ja.
Zaaien in verwachting.
Ja.
Wat betekent dat voor ons? Gewoon concreet. Zometeen zetten wij de laptop weer uit. Zaaien in verwachting.
Nou, wij moeten dat leren, dat wij dankbaar zijn. Hè? Dankbaarheid is iets wat we moeten uiten, moeten we tegen elkaar zeggen. Dat doen wij vaak niet, omdat dankbaarheid betekent dat ik zeg tegen die ander, jij hebt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van mijn leven. En dat willen we niet. Wij willen gewoon als mensen voor onszelf. En dankbaarheid betekent dat als wij zaaien, dat wij dan weten, dit is niet automatisch dat het opkomt. Hier is God bij betrokken en ik ben betrokken bij Gods actie. Weet je, en dat is, je kent misschien dat voorbeeld achter het ijzeren gordijn had je twee scholen en men wilde daar tonen dat God niet bestond. De ene school die kreeg een stuk akker en de andere kreeg een stuk akker. De ene school die moest hard werken om te zaaien en te oogsten en nat te maken en te wieden. En de andere moest op die akker elke dag bidden. Ja? En toen in de herfst werd dan bekeken wie gelijk had. En de klas die bad, dat was een en al onkruid, er was geen voedsel. En de mensen die werkten, dat was alles. Maar dat is een miskenning van de algemene genade. Dat is de dwaasheid zelf. Ja. God is niet kinderachtig. God doet niet met spelletjes. God heeft een belofte en dat voor. En dus wij moeten leren dat zulke dingen dwaas zijn. Wij moeten zeggen, wij kunnen werken, genade dat ik mag werken, blij zijn om die dingen. En dat is een hele actieve blijdschaphouding. Tegenover je collega's, tegenover je kinderen. Blij dat je er bent. Je hebt mijn leven rijk gemaakt. Tegenover je vrouw. Blij dat je er bent. Jij maakt mijn leven geweldig rijk. En je collega, op je werk. Je kan elke dag heel dankbaar zijn. Ja.
Mooi, ja. Dus enerzijds hoor ik je zeggen, wij kunnen God niet binnen onze kaders op de proef stellen, maar wij moeten juist leren leven binnen de kaders die God heeft geschapen.
Voilà, heel mooi.
En daarnaast ook dus dankbaarheid, maar ook bemoedigen elkaar dus.
Ja.
Ik zei onderlangs nog tegen de stagiair bij ons in de gemeente, van hoe belangrijk het is om mensen te bemoedigen. Dat we daar als Nederlanders echt wat van kunnen gaan leren. Ja. Van onze Amerikaanse broeders en zussen bewijzen van.
Ik ben nu gepensioneerd en Ik, dat heeft een enorme impact op mijn leven. Want ik ben altijd vooraan geweest. Nu moet ik achteraan komen. En mijn opvolgers, ik heb de opdracht van God gekregen om ze te bemoedigen. Nooit te bekritiseren. Ja. Altijd af te wachten tot ze mij vragen. En elke dag te bemoedigen. Dat doe ik ook. Ik bel ze op en ik bedank ze. Ik bedank ze specifiek voor ze dingen. Ik laat ze zien hoe God met hun werkt. En dat is een grote opdracht. Want anders verval ik in, ik ben uit ontbollen, hè? Zeggen wij dan. Dat kan niet. Hè?
Ja. Nee. Ja. Er is iemand die regelmatig zegt van in het Koninkrijk van God ga je nooit met pensioen.
Nee, dat is
in
waar.
Die zin. Ja. Ik wil nog één ding, voordat we nog een lied gaan zingen, nog één ding even een beetje over brainstormen. Je had het over een organisatie die God instelt en dan ga je specifiek aan een overheid om het kwaad te beteugelen. Ja. En mij is ook wel eens geleerd dat met het Noachitische verbond en daarna dat de overheid in het leven is geroepen om zeg maar de ondergrens te bewaken. Tegen dat het kwaad helemaal doorschiet, zoals ik heb gezegd, in ons hart. Ja. Om die ondergrens te bewaken. Ja. Maar dat betekent dus ook dat we van de overheid eigenlijk een realistische verwachting moeten hebben.
Ja.
En zeker nu we gaan natuurlijk niet de discussie in, maar in de hele coronafase zijn er zoveel verwachtingen of meningen over wat de overheid allemaal wel niet zou doen en zou moeten doen of verkeerd doet of juist goed doet. Als we het dan over dankbaarheid hebben en over alles wat je hebt gedeeld, over algemene genade, kun je een wat tips geven of wat je meemaakt, hoe wij daar als volgelingen van de Heer Jezus mee om kunnen gaan, richting de mensen om ons heen, maar ook richting onze broeders en zusters?
Dus je moet het niet eens zijn met de overheid. Je hoeft niet te zeggen dat de overheid goed is. Maar je mag niet schelden op een overheid. Je mag demonstreren, maar je mag niks vernielen. Je mag niet grote slogans hebben die vernietigend zijn. Je moet Gods woorden spreken. Maar je mag zeker de overheid sturen. Je moet er verbidden, meer voorbidden dan in opstand komen. Dus wij moeten niet met onze overheid het eens zijn, want de overheid is vaak goddeloos. Maar de Bijbel is klaar en duidelijk, ook de goddeloze overheid is onder de algemene genade van God. Om het grote kwaad te beteugelen. Ik heb het voorbeeld genoemd van Libië, maar
er zijn er vele.
Je moet Albanië eens bekijken hoe dat een paar jaar geleden daar was. Er was geen overheid, dat is verschrikkelijk. Ja. Dat is, en dan krijg je het kwaad dat groeit. En dan ben je in je straat niet meer veilig. Nu kunnen wij de politie. En is de politie een gelovige? Nee, Het is een algemene genade. Dat gaat dan niet om de specifieke genade. Mm-hmm. Maar wij moeten God prijzen voor de algemene genade. En dat wil niet zeggen dat wij het ermee eens moeten zijn. Maar je hoort vaak dingen die echt niet kunnen. Dat past niet bij christenen. Ja. Wij horen God dankbaar te zijn voor deze orde. En politie, hoorden wij met eerbied, onze kinderen, moeten wij leren dat de politie gegeven is voor de orde. En niet voor ons leven moeilijk te maken, want dat is niet zo. Ja.
Nou, mooi. Ja. Ja, nou, je merkt soms dat er spanning ontstaat, zelfs binnen gezinnen of binnen de maatschappij. Dat zie je ook in het nieuws terugkomen. En dan zeg jij specifieke genade. Misschien is dat wel, als we ons meer daarop richten en als dat als een soort helikopterview gebruiken van waar gaat het nu eigenlijk om?
Ja.
Wat hebben wij eigenlijk ontvangen?
Voilà.
Zelfs op onze laatste ademtocht,
absoluut.
Dan kan dat misschien relativerend werken.
Ja. Ja. Ik was een keer in mijn auto, ik rijd 40.000 kilometer per jaar rond. En ik was in mijn auto en onderweg was mijn auto stuk. En ik was boos. En God zei tegen me, ga eens nadenken, kijk eens op je kilometerteller. En kijk eens hoeveel kilometers die auto jou gereden hebt. En ga eens danken voor die auto.
Mooi.
En dat heb ik gedaan. En ik veranderde totaal. Alle boosheid ging weg. Ik trapte niet tegen die auto. Maar ik was dankbaar voor al die jaren dat hij me op de plaats gebracht had waar ik verwacht werd.
Gaaf. Mooi. Dankjewel voor het voorbeeld nog. Dankjewel voor de verkondiging. Mooi dat je er was. Je hebt weer vele kilometers ook vandaag hierheen gereden vanuit België.
Graag gedaan.
Maar God zegen, we gaan nog een prachtig lied zingen. Ja. Fleur.